Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, ook bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij verzoeken u te zingen van Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht graagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hen val gedogen. Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Psalm 89 vers 7. Uit het woord des Heren zal u worden voorgelezen uit het boek der psalmen, daarvan de 68e psalm, de versen 1 tot en met 21. Wij noemden u psalm 68, de versen 1 tot en met 21, maar stellen wij ons vooraf voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen we dan nu Psalm 68, de eerste 21 versen. Een psalm, een lied van David voor de opperzangmeester. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven gelijk rook verdreven wordt, gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden, ze zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam, hoogt de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen. God in de woonsteden zijn der heiligheid. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin, voert uit die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht uw volks uittoogt, toen gij daarheen trad in de woestijn, Sela, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn. Zelfs deze Sinaï voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God. Gij hebt uw erfenis gesterkt als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidet ze door uw goedheid voor de ellendigen, o God. De Heere gaf te spreken, der boodschappers van goede tijden was een grote heerschaar. De koningen der heerscharen vloden weg. Zij vloden weg en zij die te huis bleef, deelde de roof uit. Al laagt gij lieden tussen 2 rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen eener duiven, overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Als de Almachtige, de koningen, daarin verstrooid, werd zij sneeuwwit als op Salmon. De berg Bazan is een berg Gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 x 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid, Sela. Die God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood.
Wij verzoeken u tot voortzetting te zingen van Psalm 68, de versen 9 en 10. Gods wagens boven kluchtigs werk zijn 10 en 10 maal duizend sterk, verdubbeld in getalen. En ook het tiende, gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. En wat daar verder volgt, tijdens het zingen zal worden gecollecteerd. En de collecten zijn voor de diaconie, voor de kerk en voor het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij uw aandacht vragen voor de tekstwoorden die u kunt vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, het boek der psalmen, daarvan de 68e psalm. Wij willen u bepalen bij het laatste gedeelte van het 19e vers. Psalm 68, vers 19, het laatste gedeelte, daar lezen wij het woord des Heren aldus. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God, tot zover. Deze tekstwoorden bepalen ons bij de gaven van de verhoogde middelaar een drietal gedachten. Ten eerste de herkomst van die gaven. Er staat in de tekstwoorden, gij hebt gaven genomen. In de tweede plaats de uitdeling van die gaven. We lezen in de tekstwoorden, om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen. En ten derde het doel van die gaven. Dat is het laatste gedeelte van de tekst, om bij u te wonen, o Heere God. Dus wij bepalen u bij de gaven van de verhoogde middelaar. Een drietal gedachten, de herkomst van die gaven, de uitdeling van die gaven en het doel van die gaven. Gemeente, psalm 68, een psalm van David, een overwinningslied. David is gekomen op de troon van het volk van Israël. Eerst mocht hij 7 jaren te Hebron regeren over de stam van Juda. Maar nu mag hij zitten in Jeruzalem op de troon om te regeren over het gehele volk van Israël. De Heere heeft zijn woord, zijn toezegging en belofte aan David waar willen maken. Eenmaal is David gezalfd tot koning door Samuel met een oliehoorn. En de Heere heeft hetgeen hij toen toegezegd heeft ook willen vervullen. De Heere vervult altijd zijn belofte, gemeente. Het ging bij David wel door de diepte heen, door de vernedering, door een weg van vervolging. Maar uiteindelijk mocht hij op de troon van Israël zitten. David heeft ook oorlogen moeten voeren, vooral tegen de Filistijnen, de doodvijanden van het volk van Israël, die onder de regering van Saul het volk zo benauwd en geknecht hadden. Maar nu zijn al die Filistijnen verslagen en ook andere volken heeft David en anderen mogen brengen. En nu gaat David, als hij zit op de troon van Israël, ook de ark naar Jeruzalem brengen. Want de kinderen weten wel dat die ark weggevoerd was. Een droevige geschiedenis. In die strijd met de Filistijnen hadden de zonen van Eli die ark meegenomen in de strijd. En de Filistijnen hebben die ark genomen. Maar het is daar met die ark wel heel anders gegaan dan de Filistijnen gedacht hadden. Want de Filistijnen dachten, nu hebben wij de ark in ons bezit. Nu hebben wij de God van Israël gevangen genomen. Maar het bleek zo geheel anders. Er waren vreselijke plagen waarmee de Filistijnen geplaagd werden. En uiteindelijk hebben zij de ark teruggestuurd naar het land Kanaan. Toen is die ark gekomen in het huis van Aminadab. Maar David, hij wil die ark in Jeruzalem hebben. Want David weet wel dat die ark des Heren op zichzelf natuurlijk de zaligheid die geven kan, maar wel een teken en blijk is van de tegenwoordigheid des Heren. En daarom verlangt hij om die ark bij zich te hebben. Die ark is ook een beeld, gemeente, van de eeuwige middelaar, van de Heere Jezus zelf. We kunnen daar nu vanmorgen vanzelf niet al te diep op ingaan, maar in die ark lag de wet, de stenen tafelen, een beeld van Christus die de wet volkomen vervuld heeft. En op het verzoendeksel van die ark was het bloed gesprengd, het teken van het bloed van de zaligmaker, waardoor de wet van zijn vloek was ontwerpend en een volk wat verloren lag in Adam de zaligheid ontvangt. David wil dus die ark in zijn nabijheid hebben. Hij heeft in Jeruzalem een tent gespannen. En daar moet de ark een plaats krijgen. Daar moet de dienst des Heren plaatsvinden. Is het ook bij u zo, gemeente? Verlangt u ook wel eens naar die geestelijke ark, de nabijheid ervan? David voelt als het ware die afstand. En misschien is er ook een volk in het midden van ons die die afstand in moeten leven. Ze weten dat die zaligmaker er is. Ze hebben in de prediking hem zo vaak horen aanwijzen. Ze weten ook waar ze die zaligmaker voor nodig hebben. Hun schuld dat tegen hen getuigt. Hun zonde die ze nooit te boven kunnen komen. Die kan alleen maar weggenomen worden door die geestelijke ark Christus. Maar hoe zal die ark ooit in mijn nabijheid komen? Zou ik ooit een blik op die ark mogen slaan? Zou hij ook voorbij zijn gekomen? David wil hem naar Jeruzalem hebben. Wij weten de geschiedenis. De eerste keer ging het niet zoals de Heer het gezegd had in zijn woord. En is het zo ontzettend misgegaan. Dat kostte zelfs het leven van een van de priesters die dood neerviel bij de ark. Toen is de ark gebracht in het huis van Obed-Edom. En weer moest David die afstand beleven en wist niet hoe die ark ooit in Jeruzalem komen zou. Uiteindelijk heeft de Heer zelf de weg willen banen. En toen is die ark opgevoerd naar Jeruzalem. Bij die gelegenheid is deze psalm ontstaan. Want wij zien daarin dat de overwinning herdacht wordt. David wijst ook terug naar hetgeen de Heer gedaan had in het verleden. Toen het volk van Israël uit Egypte gevoerd werd en in Canaan ingeleid werd. En nu, daar in Canaan, heeft de Heer een plaats aangewezen waar hij wonen wil. Nee, niet op de berg Bazan. Dat lijkt een veel betere berg, een veel vruchtbaarder berg, een veel hoger berg. Die zouden wij misschien gekozen hebben, maar de Heer verkoos Sion. Een kale en onvruchtbare berg, daar wilde hij wonen. En daar mocht David nu ook zijn eigen huis bouwen, maar ook de tent voor de ark des verbonds. En daar moet de ark nu heen opgevoerd worden. En dan mag David het getuigen. Maar gemeente, dan moeten wij opletten wat er staat in deze tekst. Er staat: gij zijt opgevaren in de hoogte. Dus David zegt niet: de ark is opgevaren. Dat was een beeld van hetgeen in werkelijkheid bedoeld werd. Dus deze tekstwoorden wijzen heel duidelijk heen naar de verhoging van de zaligmaker. Gij zijt opgevaren in de hoogte. We hebben dat afgelopen week op de hemelvaartsdag met elkaar mogen overdenken, dat Christus, de ark des verbonds, die door de ark afgebeeld werd, vanaf de Olijfberg naar de derde hemel heen varen mocht voor het oog van zijn discipelen. Hij is verhoogd na diepe vernedering, zoals ook die ark in diepe vernedering kwam toen hij meegenomen werd naar het land van de vijanden, maar daarna verhoogd werd en in Jeruzalem een plaats kreeg. Zo is ook de middelaar Christus na zijn diepe vernedering verhoogd ten heerlijkheid. En nu mag hij daar zijn plaats hebben, aan de rechterhand van zijn vader, de ereplaats ontvangen. Wat doet hij daar, jonge mensen? Daar aan de rechterhand van zijn vader, daar regeert hij zijn kerk. Daar zit hij om zijn kerk bijeen te vergaderen, te beschermen en te bewaren, maar ook met zijn bloed en zijn voorbidding bij de Vader tussen te treden voor een schuldig volk hier op aarde. Die heerlijke verhoging. En dan staat er ook in vers 19 dat hij de gevangenis gevangen genomen heeft. De gevangenis gevankelijk gevoerd. Dat betekent dus dat die vijandige landen ten onder gebracht zijn en de gevangenissen waar wellicht velen die in de tijd van Saul gevangen genomen waren door de Filistijnen, uit die gevangenis verlost zijn, de gevangenis gevankelijk gevoerd, maar ook degenen die die gevangenis bewaarden, aan zijn zegenwagen, zijn overwinningswagen vastgemaakt heeft. Ook dat is een beeld wat in de oudheid vaak gebeurde. Als een koning een volk overwonnen had, dan werden de gevangenen die daar gemaakt werden aan de wagen van de koning vastgemaakt. En zo reed dan de koning de hoofdstad binnen als overwinnaar. En dan komen onze tekstwoorden. Gij hebt gaven genomen. Ziet de gemeente, het gaat steeds weer niet over een mens, niet over David. Dat zijn de beelden maar die David gebruikt om het bekend te maken in deze psalm. Maar het gaat over God zelf. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Dat wil zeggen, Satan overwonnen, de wereld overwonnen, de hel overwonnen, de dood overwonnen, de zonde overwonnen. En gij hebt gaven genomen. Ook dat is weer een beeld in het Oude Testament wat David gebruikt om geestelijke zaken voor te stellen. Want toen de ark in Jeruzalem gebracht werd, toen heeft David aan zijn volk uitgedeeld van de bijt van de vijanden. En allen die kwamen, die ontvingen een broodkoek, een schoon stuk vlees, een fles wijn. David mocht dus als overwinnaar uit de bijt van de vijanden aan zijn volk uitdelen, zodat hij daarmee zijn volk aan zich bond. Dat deed hij uit liefde en daarmee wekte hij ook de liefde van zijn volk voor hem en werd koning en volk aan elkaar verbonden. En dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensenkinderen, ja ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Wij gaan dus nadenken, gemeente, over die gaven die koning Jezus genomen heeft. Waar heeft hij die genomen? David heeft die gaven door strijd verkregen, door overwinning over zijn vijanden. En koning Jezus, hij heeft ook een strijd moeten strijden om die geestelijke gaven in zijn bezit te krijgen, om die uit te delen aan mensen, kinderen. Welke strijd moest hij dan strijden? Wel, hij moest de Satan overwinnen. En dat deed hij. Want gemeente, u en ik, we zijn allemaal terechtgekomen in de klauwen van de vorst der duisternis, in onze diepe val in Adam. En ik zou u de vraag willen stellen, is dat in uw leven wel eens werkelijkheid geworden? Want velen, duizenden miljoenen mensen die in de klauwen van de Satan zijn, beseffen het niet. Wij slapen in die gevangenis van de vorst der duisternis. We genieten van het aardse, van al de genoegens die we denken te hebben en die uiteindelijk eindigen in een stikdonkere duisternis. Wij zitten allemaal in die gevangenis. We hebben onszelf daarin gebracht door onze afval van God, van die verboden boom gegeten. En met elke zonde die we bedrijven, jonge mensen, zullen jullie dat ook bedenken. Met elke zonde die we doen, bevestigen wij die val in Adam. Daar zeg ik mee, ik ben even als Adam. Ik ben ook afkerig van God. Ik wil ook niet dat God koning over me zijn zal. Ik wil mijn eigen leven uitleven. Ik wil de wereld en de zonde dienen. Ik wil genieten. En daarmee zeggen we, Wijk maar van mij. Aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. En u moest zo'n volk, want dat geldt ook voor degenen die tot de zaligheid verkoren zijn, die zitten even diep in Satans macht, even vast in die gevangenis van de vorst der duisternis. Die moeten nu verlost worden. En wie zou ooit die verlossing kunnen bewerken? Dat is onmogelijk voor een schepsel. Dat kan een engel ook niet. Die kan Satans macht niet verbreken. Die kan die vijand niet overwinnen. Want Satan met zijn helle macht is de bittere vijand van God en van Christus. En toch is hij overwonnen. Dat deed Christus door af te dalen uit zijn paleis hierboven, toen hij mens werd, in de kribbe van Bethlehem neergelegd. Toen begon die grote strijd tegen Satan en zijn helle macht. Natuurlijk in het Oude Testament ook wel, maar Christus zelf moest uiteindelijk komen om Satan de kop te vermorzelen. En heel zijn gang hier op aarde, 33 jaar lang, is een strijd geweest tegen Satan en zijn helle macht om die vorst der duisternis te overwinnen. Wat heeft Satan een macht, gemeente, in het leven van mensen? Wat heeft Satan ook zijn macht ontplooit om Christus ten val te brengen? Denk aan Herodes. Denk aan de verzoeking in de woestijn. Denk aan de tegenstand van fariseeën en schriftgeleerden, die allemaal gebruikt werden in de hand van de vorst der duisternis. En toch ging Jezus door, stap voor stap, 33 jaar lang, gewillig en vrijwillig. Als overwinnaar zal hij uit die strijd tevoorschijn komen. Het schijnt wel of hij ondergaat. Hij wordt gevangen genomen, als een misdadiger weggevoerd. Hij wordt veroordeeld tot de kruisdood. Hij moet met de kruisbalk beladen de heuvel Golgotha beklimmen. Hij moet als een vervloekte en misdadiger aan het kruis genageld worden. Daar hangt hij, gemeente, die dierbare borg en zaligmaker, in zijn diep en bitter lijden. Maar juist door dat lijden, juist door de dood heen, heeft hij de overwinning behaald. Want hij ging het rijk van de vorst der duisternis binnen om hem zijn macht te ontnemen, om hem zijn vaten te ontroven. En door zijn ingaan in de dood en in het graf heeft hij Satan overwonnen. En nu heeft hij die macht van de vorst der duisternis teniet gedaan. Heeft Satan geen macht meer? Hij kan nog wel onder de toelating des Heren veel macht ontplooien op deze wereld en velen verleiden. Maar hij kan nooit verder gaan dan koning Jezus hem toelaat. Zijn kop is vermorzeld, zijn macht is gebroken en straks zal hij geworpen worden in de pool die brandt van vuur en zilver. En in die strijd heeft koning Jezus nu de gaven verworven die hij zijn kerk aan zijn volk uit wil delen, aan mensen, kinderen. En wat zijn dan die gaven? Gemeente, we kunnen denken, we hopen dat vanavond, als het gaat over het werk van de Heilige Geest, ook nog dieper op in te gaan, aan allerlei uitwendige gaven. Dat niet los te maken van het werk van de zaligmaker. Zo heeft ook dominee Kersten getuigd. Niet los te maken van Christus werk. Dat wij alle nog het leven hebben. Dat we nog zitten mogen onder de prediking van het woord. Dat u misschien ook wel eens indrukken hebt. Algemene indrukken. Overtuigingen. Gebeurt dat nooit, gemeente? Dat u in zijn nacht niet slapen kunt. Dat u voelt, ik ben op reis naar de eeuwigheid. En ik moet straks voor God verschijnen. En hoe zal dat toch ooit kunnen? Want ik heb een verzondigd leven en ik heb geen borg voor mijn schuld. Die algemene overtuigingen kunnen veel benauwdheid veroorzaken, maar gaan toch meestal weer over. Ik hoop dat de Heer u zaligmakend overtuigen wil, door zijn geest uw schuldenaar voor God maken wil, voor het eerst tot bij vernieuwing, opdat door die weg plaats gemaakt worden zal voor die geestelijke gaven die koning Jezus verworven heeft door de overwinning van Satan. Want gemeente, weet u wat wij kwijt waren? Wij waren onze gerechtigheid kwijt. Dat betekent dat we in ongerechtigheid weggezonken zijn. Geen gerechtigheid voor God. En wie zal ons ooit die gerechtigheid wedergeven? Dat is onmogelijk van onze kant. Misschien probeert u het wel, een eigen gerechtigheid op te richten. Ik hoop dat het mislukt en dat u daarmee in de dood terechtkomt. Want alleen de gerechtigheid van Jezus, die redt van de dood. En die gerechtigheid heeft hij verworven door zijn vernedering, lijden en sterven. En ontving hij in zijn opstanding uit de hand van zijn vader. Wat zijn we nog meer kwijtgeraakt? Onze heiligheid. Voor de zondeval was de mens volmaakt heilig. Geen zweem van zonde. We zijn door de val één brok onheiligheid geworden. Walgelijk zijn we in het oog des Heren. Jezus heeft in zijn diepe vernedering voor zijn volk de heiligheid verworven om die aan hen te schenken. Wat zijn we nog meer kwijtgeraakt? De gemeenschap met God. We hebben zelf moedwillig die band doorgesneden. Nooit meer kunnen wij in de gemeenschap met God terugkomen, uit en van onszelf. En we willen het ten diepste ook niet, want we zijn vijanden geworden. Maar Jezus heeft door zijn vernedering en zijn godsverlating de gemeenschap met God voor zijn volk willen verwerven, opdat hij die aan hem uit genade zou wedergeven. Zo zouden we nog vele geestelijke gaven kunnen noemen. Ik denk aan de gave van verootmoediging voor God. Ik denk aan de gave van het gebedsleven. Nee, dat is niet een gebed van een fariseer. Dat tollenaarsgebedje achter in de tempel. Ik hoop dat er vanmorgen zulke tollenaars zijn onder ons. Dat is nu een geestelijke gave uit de hand van koning Jezus. Ik denk aan leidzaamheid, want dat hebben we ook van onszelf niet. God laat regeren, buigen onder het kruis wat God ons oplegt, om zo hem gelijkvormig gemaakt te worden. We zijn het kwijt. Christus heeft het verworven. Het beeld Gods, dat zijn we totaal kwijtgeraakt. We zijn beelddragers van Satan geworden. Christus heeft door zijn vernedering dat heerlijke deugdenbeeld weer verworven om het te schenken aan arme zondaren. Gij hebt gaven genomen. Gemeente, we zouden kunnen denken aan een vol kabinet, een volle voorraadkast, die altijd vol is en altijd vol blijft. Een voorbeeld voor de kinderen. Kinderen, misschien heeft moeder wel een voorraadkast. Daar staan veel dingen in die jullie graag willen hebben, die je lekker vindt. En soms krijg je daar iets uit die voorraadkast. Maar als er nu uit die kast iets uitgehaald wordt, dan vermindert de inhoud van die kast. Dat is met het kabinet van het genadeverbond niet zo. Hoe meer daarvan uitgedeeld wordt, hoe voller die voorraadkast blijft. Die wordt nooit uitgeledigd. Die blijft altijd vol. Daar is een overvloed. Een overvloed van genade, van geestelijke gaven, van genade weldaden. Dus gemeente, wij mogen dat prediken vanmorgen. Dat er door de vernedering en de verhoging van koning Jezus een volle voorraad is van genade, van ontferming, van liefde, van barmhartigheid, van goedertierenheid, van alle geestelijke zegeningen. En nu hoop ik dat u behoefte hebt aan die geestelijke zegeningen, want hij deelt dat uit. Dat is onze tweede gedachte. Het staat in de tekstwoorden: gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Dat woordje om uit te delen staat schijngedrukt in uw Bijbel. Dat betekent dat het eigenlijk in de oorspronkelijke taal zo niet staat. Maar het woordje genomen, dat heeft iets in zich van nemen, buitnemen, om uit te delen. Daarom hebben de vertalers dat woord ertussen gezet, om uit te delen onder de mensen. Is dat niet een wondergemeentje? Want wat zijn mensen? Mensen zoals u en ik zijn mensen, personen die God de rug toegekeerd hebben. Wijk maar van mij. We wilden nooit meer terugkomen. We zijn allemaal als die verloren zoon, ons goed opgeëist, weggetrokken in een vreemd land. We zijn weggezonden zelfs uit het paradijs. De Heer verzond de mens uit het paradijs, uit de hof van Eden, buitengesloten. Dat geldt voor u en voor mij. En hier van binnen leeft de vijandschap tegen God en tegen zijn gezelde. Misschien zegt u vanmorgen wel: ik voel die vijandschap niet, want ik leef netjes, ik leef vroom, ik kom trouw naar de kerk, ik bid, ik lees uit de Bijbel. Ben ik dan een vijand? Ja, gemeente, zolang u niet wedergeboren bent, bent u een vijand van God. U ziet het niet, u bent er blind voor. Maar de zaden van vijandschap, die leven hier van binnen in uw hart. En het is voor de Heer maar een ogenblik om te laten zien wat hier van binnen woont. Daar heeft de Heer zijn middelen voor, om dat al bekend te maken. De Heer moet maar zijn kruis opleggen, wat tegen mijn vlees en bloed is. Dan komt mijn opstand al naar boven. We zijn allemaal vijanden, mensen, kinderen, verloren in Adam. En wat hebben wij verdiend? Kinderen, jonge mensen, wat hebben wij verdiend? Wat is het loon op de zonde? Dat is de dood. En jullie weten, zeker de catechisanten weten dat, als we spreken over de dood, gaat het over de drievoudige dood. De geestelijke dood, los van God. De tijdelijke dood, scheiding van ziel en lichaam. Dat komt. Eén uit uw midden moest in de achterliggende week het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. En in de komende week zal haar lichaam ten grave gedragen worden. En familie is in rouw gedompeld. En voor heel de gemeente is het een roepstem. En dan de eeuwige dood. Dat is het eeuwig buitengesloten. Eeuwig Gods toorn tegen de zonde moeten ondergaan zonder dat er ooit een einde aan komt. Wij liggen onder dat oordeel en onder de vloek van de zonde. Dat zijn mensen. En u staat hier, gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Is dat niet een wondergemeente? De duivelen zijn ook van God afgevallen. Maar nergens in de Bijbel lees ik dat er gaven zijn die aan de duivelen gegeven worden, maar wel aan mensen. Dat betekent dus dat het volle kabinet met al die geestelijke gaven, met al die genade die Christus verdiend heeft, aan mensen uitgedeeld wordt. Aan mensen die vijanden zijn. Aan mensen die niet willen. Aan mensen die onder de vloek liggen. Daar worden die geestelijke gaven aan uitgedeeld. Is dat geen prediking van vrije genade? Vrije, loutere genade. Want er is geen enkele verdienste in de mens waarom de Heer dat zou kunnen doen. Maar hij doet het omdat hij in de eeuwigheid vredegedachten had. En die vredegedachten ook in de tijd waar wil maken. Omdat er een volk is wat zalig worden moet. God wil uit het verloren mensengeslacht een schare die niemand tellen kan, een ontelbaar grote schare, de eeuwige zaligheid geven. Hierin moeten we wel zeggen met de apostel Johannes, hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat wij zouden leven door hem. Maar nu moeten die geestelijke gaven, die moeten nu ook ons eigendom worden. Die moeten ons toegepast worden. Die moeten ons persoonlijk gegeven worden. En daar is het werk van de Heilige Geest voor nodig. Want gemeente, mens die zich afkeert van God, afkeert van die verhouden koning, die kan die geestelijke gaven ten diepste niet ontvangen. En allen zijn we afgekeerd. Dus wat moet er gebeuren? Er moet een wonder plaatsvinden in ons leven. Het wonder van de wedergeboorte. Het wonder van de levendmaking. En als dat gebeurt, dat grote wonder, dat is eigenlijk ook zo'n gave uit dat kabinet van het genadeverbond. Als een mens van dood levend gemaakt wordt, dan worden mijn ogen geopend. En wat zie ik dan? Dat ik met alles wat ik heb hier op aarde een verloren mens ben en eeuwig verloren moet gaan. Wat zie ik dan? Dat ik buiten God en zijn gemeenschap ben. Wat leer ik dan? Ik heb tegen God gezondigd en ik heb geen gerechtigheid, geen bestaan voor God. Wat zie ik dan? Een bron van ongerechtigheid hier van binnen. Een vuile bron van wanbedrijven. En ik kan proberen die vuile bron te vernieuwen, te verbeteren. Het lukt mij nooit. Ik moet het leren in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren. En dat alles om eigen schuld en verloren mens. Dan word ik ontledigd. Dan wordt alles mij afgenomen. Dan kan het van mijn kant nooit meer. En u wil de Heer juist aan zulken die geestelijke gaven uit genade uitdelen. Want gemeente, en dat mogen we ook prediken. Koning Jezus, zijn liefste werk is om zijn gaven die hij verworven heeft uit te delen. Mild en overvloedig. Aan verloren mensen kinderen. Maar die moeten wel aan zijn voeten gebracht worden. We gaan even naar het beeld terug. David gaat uitdelen. Als die ark een plaats in de tent gekregen heeft. En dan gaat hij uitdelen aan de mensen die tot hem komen met een lege hand. Want degenen die van hem wegvluchten, die niets van koning David weten willen, die kan hij die gaven niet geven. Maar die aan zijn voeten gebracht worden, die hun lege hand ophouden, die krijgen van koning David mild en overvloedig van zijn gaven. En zo is het ook geestelijk. De geest des Heren gaat de mens bearbeiden, de vijandschap van binnen verbreken, ontledigen. Want dat kunt u wel begrijpen. Als die mensen bij koning David gekomen waren en ze hadden hun handen vol gehad met allerlei andere goederen, zou David hen die gaven niet hebben kunnen geven. Daar was geen plaats voor. Dus de Heer had door zijn geest plaatsmaken voor zijn geestelijke gaven. En dat plaatsmakende werk, dat betekent ontlediging, ontkrachting, alles afnemen, niets meer overhouden. Misschien zijn er hier vanmorgen wel mensen die ontledigd worden. En van binnen schreeuw je daartegen, dat wil je niet. Je wil je eigen gerechtigheid vasthouden. Je wil nog iets van jezelf in je hand houden om de Heer aan te bieden. Maar wij kunnen de Heer niet aanbieden. Wij moeten de Heer niet aanbieden. Dat is onmogelijk. We moeten alles kwijt om alles te ontvangen. Dat is niet de weg van vrije genade. Alles kwijtraken om alles te ontvangen. Ik zie mijn gedachten daar. Die Israëlieten komen met hun lege hand. En David verhult die. Hij slaat er niet één over. Of dat nu een mooi of een lelijk mens is. Of dat nu een mens is die gehoorzaam altijd geweest is. Of misschien ook in het verleden een vreselijke opstandeling. Maar allen die komen met hun lege hand, die vervult hij. Hij slaat er niet één over. Hij geeft hen allen uit zijn volheid. En zo doet koning Jezus nu ook. Is die koning u wel eens dierbaar geworden? Hebt u het wel eens geleerd dat u buiten die koning, die borg en zaligmaker, niets overhoudt dan uw dood, uw vloek, uw eeuwige oordeel? Dan kruipt u naar hem toe. En als hij dan uitgestald wordt in zijn gewilligheid, in zijn dierbaarheid, in zijn gepastheid, als die geestelijke gaven van hem en de prediking uitgestald worden, dan krijgt u die persoon zo uitnemend lief. Al kan hij nog zo verborgen zijn voor uw geloofsoog, maar die persoon hebt u nodig. Dan zoekt u om daar terecht te komen. Dan zoekt en vraagt u dag en nacht, hoe kom ik toch bij hem? Trek mij, Heere, trek mij. Ik zal u nalopen. Wel, de Heere doet dat. Hij trekt hem. Hij leidt hem. Door zijn woord, door zijn beloften, door zijn liefelijke nodigingen. Misschien waren er wel, in die tijd van koning David, die zo beschroomd waren, zo onwaardig, dat ze eigenlijk niet durfden naderen tot die heilige, die dierbare koning. Misschien met de ogen neergeslagen, bevende gekomen. En toch, koning David ziet hen allen met ogen van liefde en ontferming. En allen ontvangen ze van die geestelijke gaven. Zo doet nu die verhoogde koning in de hemel aan arme zondaren die het niet waardig zijn. Die zeggen, Heere, ik ben waardig om vervloekt te worden, om weggedreven te worden, om afgewezen te worden. Maar ik kan het toch niet missen. Die kruipen als het ware naar koning David, die geestelijke koning toe. En ze zeggen, als hij me dan wegwerpt, overslaat, afwijst en in de gevangenis zet, dan is hij rechtvaardig. Maar ik wil me toch aan zijn voeten leggen. en me toch aan hem overgeven. En dan mag ik u prijden, gemeente. Als u zo komt, zal hij u nooit afwijzen. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het is zijn liefste werk om juist de zulken, die bevenden, die vrezenden, met goederen te vervullen. Er staat zelfs wederhoorigen, ook wederhoorigen. In de kanttekening staat ongelovigen. Dus degenen die hun ongeloof neerleggen, die moeten ook gepredikt worden dat er een volheid van genade te verkrijgen is bij die verhoogde middelaar die zit in de hemel. Ongelovigen, dat zijn we allen van nature. En nu wil hij zulken pas klaarmaken en bereiden voor zijn gaven. Smeekt u erom, is dat uw verlangen en begeerte? Heere, zou ik misschien ook een kruimeltje mogen krijgen, net als die Canaanese vrouw, een heidin. Ze hoort er eigenlijk niet bij, niet bij het verbondsvolk, maar ze hoorde van Jezus. En in de nood van haar leven grijpt ze naar hem toe. En als Jezus dan zegt, ik kan u niet helpen, een handeke kan ik die gave niet geven, want het is voor de kinderen, dan zegt die vrouw, dat ik een handek ben, dat is waar. Kunt u het vanmorgen nazeggen, dat ik een handeke ben, dat is waar. Maar, zegt ze, de handekers eten ook van de kruimkes, die vallen van de tafel der kinderen. Ziet u, ze houdt haar onwaardige, lege hand op. En als Jezus afwijst, doet hij geen onrecht, maar ze blijft bedelen. Ze is niet beschaamd geworden. De Heere gaf haar van de tafel der kinderen. O vrouw, groot is uw geloof, om uit te delen aan wederspannigen, wederhorigen. Misschien zijn er wel onder ons die zeggen, dat ben ik, een wederspannige, altijd tegenspreken. Ik voel van binnen vaak zo'n tegenstand. Ik voel dat ik van mezelf nooit kan buigen en wil buigen. Ik ben zo'n tegenstrever. Ik heb heel mijn leven alleen maar tegengewerkt. Als u zo, als een wederhoorige, een weerspannig kind, een dwars en nukkig kind, aan zijn voeten komen mag, met uw lege hand, geeft hij ook aan zulken alles wat ze nodig hebben uit zijn volheid, om uit te delen, zelfs aan wederhorigen. Waartoe? Om bij u te wonen. Dat is onze derde gedachte. We gaan dan eerst zingen Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. En het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En wat daar verder volgt, 65, de versen 2 en 3. onze derde gedachte het doel van die gaven. Er staat in de tekstwoorden: om bij u te wonen, o Heere God. Wonen, dat betekent met elkaar verenigd zijn, in dezelfde ruimte verblijven en daar altijd zijn en willen verblijven. Samen wonen, dat is samen onder één dak zijn. Eenmaal gemeente woonden wij bij de Heere. Dat was in het paradijs voor de zondeval. Toen hadden wij een woning in de nabijheid des Heeren en zoete omgang met God. Maar we zijn van hem weggelopen. We hebben de deur achter ons toegesloten en we zijn gegaan weg van God. Wij wilden niet meer bij God wonen. Wat een diepe, ellendige val van de mens in Genesis 3. En toch, God wil mensen weer in zijn nabijheid hebben. Mensen die bij hem wonen. Daarom is Jezus gekomen om mensen op te zoeken, te trekken en terug te brengen in de gemeenschap met God. Om bij u te wonen. Ik neem even een voorbeeld wat de kinderen, de jonge mensen ook kunnen begrijpen. Ik denk aan een kind wat van huis is weggelopen, wil niet meer bij vader en moeder wonen, wil de vrijheid hebben, de wereld intrekken en genieten van de zonde. Dat kind komt tot de ontdekking dat die wereld en die zonde zo bitter tegenvallen. Er komt tegenslag, ze krijgt met ziekte te kampen en ze komt totaal aan de grond. En dan denkt dat kind terug aan de ouderlijke woning. Dan denkt dat kind, zou ik nog bij vader en moeder mogen wonen? Ik zie in mijn gedachten dat kind schoorvoetend teruggaan met haar ellende, helemaal berooid en alles kwijt. Ze komt in de buurt van de woning van vader en moeder en daar staat ze met betraande ogen. Zouden vader en moeder mij nog willen ontvangen? Zou ik nog bij vader en moeder binnen mogen komen? Zou ik daar weer mogen wonen? Eigenlijk kan dat niet meer. En toch, ze kan ook niet meer terug. Daar staat ze. En dan hoor ik, met eeuwig gesproken gemeente, vanuit die woning een stem van de vader of een stem van de moeder. Ben je daar, mijn kind? En dat kind hoort die stem. Dan gaat die vader en die moeder lokken, nodigen. Kom maar, mijn kind, dan mag je hier weer bij ons wonen. Want wij willen je alles vergeven en we willen je weer in onze woning ontvangen. Het is een eenvoudig voorbeeld, u begrijpt het. Maar u zult ook begrijpen de geestelijke betekenis ervan. Zo zijn wij weggelopen, net als die verloren zoon, maar tot zichzelf gekomen zijnde. Dan dat verlangen en begeren om weer bij de Heere te mogen wonen. Maar het kan niet meer. Het is verzondigd. Het is verbeurd. Zo'n monster zal de Heere nooit meer in zijn woning terug willen hebben. Dat is onmogelijk. Wat gaat de Heere nu doen, gemeente? De liefde tot hem verwakkeren en ook nodigen door geestelijke gaven, door een bemoediging, door een belofte, door een versterking. Dat is van die geestelijke gaven. En dan gaat het zo iemand niet om die geestelijke gaven, maar het gaat om de gever, om bij hem weer terug te zijn. Net als bij dat kind. Het gaat niet bij dat kind om de gaven van vader en moeder weer te hebben, maar het gaat om vader en moeder zelf. Want ze voelt de liefde van vader en moeder tegenover al haar schuld die ze gemaakt heeft. En zo gaat de Heer nu ook wel eens door middel van zijn gaven zijn liefde aan dat arme, bedrukte, van verre staande volk betonen en bewijzen. En daar wordt de ziel uitgelokt. En dan komen ze, stap voor stap, met betraande ogen, in hun diepe onwaardigheid. Zou ik nog bij hem mogen wonen? Ja, kind, zo zegt de Heer met eeuwig gesproken. Want heel die schuld die je gemaakt hebt, heb ik gelegd op mijn zoon, die oudste broeder. Die heeft alles gedragen, die heeft alles betaald, die heeft zich opgeofferd, die heeft zich doodgeliefd om voor u weer een plaats bij mij te verwerven. En daarom ben je welkom om bij u te wonen. En gemeente, dat is de begeerte van zo'n levend gemaakte ziel. Denk aan David in Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Want daar woont hij. Psalm 84, kunt u het ook lezen. Welgelukzalig zijn zij die bij u wonen. Dat is een gelukkig volk. En waar vinden ze hem nu? In het woord, in de binnenkamer, in het gebed, onder de prediking van het woord. Dan mogen die arme bedrukte zielen wel eens iets maken van die zoete tegenwoordigheid. Hoe kan dat nu, gemeente? Wel, God heeft zijn eigen zoon buiten zijn woning moeten sluiten en willen sluiten om een schuldig volk weer een plaats in zijn woning te geven. Daar gaat Christus, kroon en troon, de woning bij zijn vader verlaten in zijn diepe vernedering. Hoor hem uitroepen aan het vloekhout van het kruis in het allerdiepste van zijn lijden. Vreselijk, daar schreeuwt hij tot het ware uit. Mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Waarom? Opdat wij, volk des Heren, tot hem zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En zie, daar staat hij op bij de doden. De Vader is tevreden. En daar gaat hij naar de hemel, op de hemelvaartsdag. En in die woning hierboven, om weer bij zijn Vader te wonen. En de woning gaat open. De hemelse woning is open gegaan voor de Zoon van God. En Gods Zoon, Christus, vertegenwoordigt, heeft in zich begrepen, heel zijn kerk. Kind des Heren, misschien hebt u de troost er niet van. Toch geldt het voor al Gods kinderen. Met hem gezet in de hemel. Als dat nu eens werkelijkheid worden mag. Als het nu eens in uw leven hemelvaartsdag worden mag. Als daar de Heer nu de troost en de kracht is van geven wil. In uw leven. Met hem gezet in de hemel. Dan mag u zien en geloven om de verdiensten van Christus. Door de vrijspraak van Christus heb ik weer een plaats gekregen in die hemelse woning, waar Christus inging, waar hij mij meegenomen heeft en waar hij nu ook voor mij een plaats bereidt. Een plaats om straks daar eeuwig te mogen wonen. Om bij u te wonen. Gemeente, hier kan ik eigenlijk geen woorden meer aan geven. Wat dat betekent. Wonen bij God. Daar mogen Gods kinderen hier wel eens een voorsmaak van hebben. En degenen die het meegemaakt hebben weten het. Als in hun binnenkamer die zoete vereniging band met God gevoelen mogen. Als het ware zijn liefde armen om zich heen mogen voelen. Als een kus van zijn mond ontvangen mogen. Als ze zijn zoete nabijheid smaken mogen, dan weten ze er iets van wat het is om bij God te wonen. Hier op deze aarde is het voor Gods kinderen steeds weer bij ogenblikken. Maar straks, kind des Heren, mag u die woning betrekken hierboven om dan even bij hem te zijn. En Die woning wordt voor u bereid. En u wordt hier paskelijk gemaakt voor die woning. Alles wat u ondervindt hier op aarde. Elke weg die God helpt met u. Die moet u meewerken om u geschikt en paskelijk te maken voor die woning in de hemel. O Heere God, staat er. Een uitroep van diepe verwondering. Heere, zaligmaker, borg en middelaar, koning en God. Dat betekent de algenoegzame. Ook daar zou nog veel over te zeggen zijn. Het gaat niet, de tijd is om. Ik hoop dat de Heer het zelf maar in uw hart een ei zal breiden. Ik eindig met deze vraag. Waar woont u het liefste? En waar zult u straks, als u sterven moet, eeuwig wonen? Amen. Heere, wilt u het woord dat wellicht in zwakheid gesproken is, met uw zegen bekronen? Wie zijn wij, ook in de bediening van uw woord, arm, blind en dwaas, toch daartoe geroepen en daartoe gesteld? En daarom mogen we ook met vrijmoedigheid vragen of u dat woord zegenen wil aan vele harten, aan harten van onbekeerden tot bekering. Want er is een volle zaligheid te verkrijgen voor de grootste van de zondaren, aan de harten van uw kinderen, opdat ze iets mogen beoefenen van die armmakende genade, maar ook dat grote wonder dat door zo'n schuldige ziel een woning ontvangt, een eeuwige woning om de verdiensten van de middelaar. Wil ons zo gedenken, het verdere van deze dag. Zegen ook in deze middag de leesdienst. En sterk u de broeder die daartoe geroepen wordt. Geef dat we ook vanavond nog in de leerdienst samen mogen komen. Verzoen onze schuld en zie ons aan in uw lieve Zoon. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 103, vers 3. Loof hem die u vergunt uw ziels verlangen. En het goede dat verzading doet ontvangen. Psalm 103, vers 3 is de slotzang.
Thank you.
ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.